Dank u wel, worship team. Is God goed? Is God goed, gemeente? Halleluja. Het is een voorrecht om vandaag hier te mogen staan. Fijn om een fellowshipdienst te houden. Heel kort, heel snel in elkaar gezet, maar het is mogelijk gemaakt. En ik acht het een voorrecht om vandaag hier te mogen voorgaan in Gods woord. Is de gemeente Nijmegen aanwezig? Is de gemeente Nijmegen aanwezig? Halleluja. Is de gemeente Arnhem aanwezig? Oké. Ja, zij spelen thuis, hè? Ja. Goed. Laten wij gaan naar het woord vandaag. En ik wil u meenemen naar Matteüs, het eerste boek in het Nieuwe Testament. Matteüs 11. En van dat hoofdstuk willen wij lezen vers 2 en vers 3. Mag ik u vragen om met mij dit staande te lezen? Matteüs 11, vers 2 en 3. De Bijbel zegt ons, toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem, tegen Jezus, bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? Ik lees het nogmaals. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem, bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? En ieder zegt amen. Ons thema deze ochtend is van twijfel naar weten, naar volgen. Van twijfel naar weten, naar volgen. We kennen allemaal wel twijfels. Toen ik vandaag voor het stoplicht stond, of ik reed daar en het licht sprong op oranje, twijfelde ik. Moet ik stoppen of ga ik rechtdoor? Of ga ik verder? Is een twijfel. Als je voor je klerenkast staat, vraag je van je af, wat ga ik vandaag dragen? Of niet, zusters? Constant hebben we te maken met twijfels. Grote twijfels, kleine twijfels. Er zijn mensen die van twijfelen een beroep hebben gemaakt. En ik heb het over wetenschappers. Ze twijfelen aan alles. Ze vragen zich af, is dit zo of is dat zo? En uiteindelijk gaan ze onderzoeken of de zaken zo zijn of niet. Van Einstein werd gezegd dat hij de grootste wetenschapper aller tijden is. En een ander wetenschapper zegt van hem, het is omdat hij durfde aan de gevestigde ideeën te twijfelen. Hij durfde buiten de box, zoals men dat zegt tegenwoordig, te denken. Andere wetenschappers namen gewoon dingen van elkaar aan. Maar Einstein durfde gevestigde ideeën aan de kaak te stellen en te zeggen, is dat wel waar? Hij durfde daaraan te twijfelen. Vandaag hebben we het over twijfelen. Ik heb voor u opgezocht, het woord twijfel is afgeleid van het telwoord twee. Dus in het woordje twijfel zit het woordje twee. En het duidt oorspronkelijk op een soort innerlijke tweestrijd. Je hebt een innerlijke strijd. Wat is nou de waarheid? Is dit de waarheid of is dat de waarheid? En je gaat daarna op zoek. En we zullen kijken straks, er zijn twee soorten twijfels. Gezonde twijfel en ongezonde twijfel. Maar als je twijfelt, ga dan op zoek en zoek naar de waarheid. Maar hoe zit het als wij gelovigen gaan twijfelen? En ik bedoel dan niet twijfelen aan mensen. Als wij gelovigen gaan twijfelen aan Jezus, dan is er paniek in de tent. Want een gelovige dient niet te twijfelen. Twijfel is het tegenovergestelde van geloven. En men denkt soms dat twijfelen de grootste zonde is. Maar vandaag willen wij kijken naar gelovigen die twijfelden aan Jezus. En dan hebben we het niet zomaar over een persoon, de eerste de beste, maar dan hebben we over een Johannes de Doper. In deze boodschap wil ik stilstaan bij deze drie punten. Als de twijfel toeslaat in uw leven, wat dan? U heeft nooit over bepaalde zaken gedacht, maar nu komen er twijfels. Punt 2 is van twijfel naar weten. En punt 3 is van weten naar volgen. We gaan kijken wat wij van over Johannes de Doper weten. Johannes de Doper werd al voor zijn geboorte geroepen door de Heere God. De Bijbel zegt ons dat de Heilige Geest al met hem was. Nou, hoe bijzonder is dat? Dat voor je geboren wordt, dat je al geroepen bent door de Heere God. Je bent al apart gezet voor een missie. En dat is het leven van Johannes de Doper. Hij was de wegbereider van Jezus Christus. En hij zegt van zichzelf dat hij de stem is van een roepende in de woestijn. Hij zegt niet, ik ben de weg, ik ben slechts een stem. Zoals een weg of zoals een bord langs de weg. Het wijst naar de richting waar je gaan moet. Johannes zegt, ik ben slechts een stem. Ik ben niet de weg. Hij predikte een prediking van bekering. Bekeert u. En velen bekeerden zich en velen lieten zich dopen door Johannes de Doper. Vandaar dat Johannes de Doper ook vele discipelen had, vele volgelingen. De Bijbel zegt het volgende van Johannes de Doper in Johannes 1, vers 6. Er was een mens door God gezonden. Dat kun je niet van velen zeggen. Maar van Johannes de Doper werd gezegd, er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen. Opdat allen door hem geloven zouden. Johannes de Doper, hij getuigde van het licht. Hij getuigde van Jezus Christus. Opdat allen door hem geloven zouden. We kennen allemaal die grote uitspraken van Johannes de Doper. Een ervan is, zie het lam van God. Toen Johannes de Doper Jezus zag. Al op het eerste moment zei hij, zie het lam dat de zonde van deze wereld wegneemt. Heel bijzonder. Johannes zag al heel vroeg in Jezus Christus de Verlosser, die de zonde van deze wereld wegneemt. U weet, er werden offers gebracht in het Oude Testament, zodat men vergeving kon ontvangen. Maar de zonde was er altijd, het was alleen maar bedekt. Bedekt. Maar Johannes zegt van Jezus, hij is het lam dat de zonde van deze wereld wegneemt. Bent u niet blij dat Jezus uw zonde heeft weggenomen? Een andere uitspraak van Johannes de Doper is, hij moet meer worden. Dat spreekt van zijn nederigheid. Ik moet minder worden en hij, Jezus, moet meer worden in mijn leven. Een geweldige uitspraak. Dit is wat Jezus zegt over Johannes de Doper. Voorwaar, ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Kunt u zich dat voorstellen? Je hebt Abraham, je hebt Isaac, je hebt Jacob, je hebt Mozes, de wetgever, en dan zegt Jezus over Johannes, er is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. We hebben niet zomaar over een persoon. God heeft deze Johannes de Doper apart gezet en gezonden met een missie. Niemand was zo groot, zegt Jezus zelf, als deze Johannes de Doper. Johannes de Doper was daarnaast een onbevreesd man. Hij was geen bangerik. Hij durfde de waarheid te prediken. Hij durfde de waarheid te spreken. En op een dag toen Herodes, koning Herodes, de vrouw van zijn eigen broer nam, durfde Johannes de Doper op te staan en te zeggen, Herodes, wat jij doet is verkeerd. En Herodes was niet zomaar een koning. We weten, de Herodes-familie was een wrede familie. We denken maar aan de kindermoord in Bethlehem. Dat was onder een andere Herodes weliswaar, maar de Herodes-familie was een wrede familie. Er is een Herodes geweest die zijn eigen vrouw liet vermoorden. Er was een Herodes geweest die zijn eigen vader en moeder liet vermoorden. En wie is deze Herodes? Dat Johannes de Doper durfde op te staan. Maar Johannes de Doper was niet bevreesd. Maar hij moest het wel met een prijs betalen. De Bijbel laat ons uiteindelijk zien dat deze Johannes de Doper gevangen werd gezet door Herodes. Johannes de Doper wachtte in zijn cel en hij wachtte op zijn executie. En wie weet van u, als wij in diepe problemen zitten, dat er makkelijk twijfels naar boven komen. Je bent een geroepen man of je bent een geroepen vrouw. Maar nu je in een benarde situatie zit en je staat met je rug tegen de muur, dan komen heel snel twijfels. En zo kwam er ook twijfel in het hart van Johannes. Eerst had hij gezegd, zie het Lam van God dat de zonde van deze wereld wegneemt. Eens heeft hij gezegd, ik moet minder worden en Jezus moet meer worden. Maar nu hij in de gevangenis zit, begint hij te twijfelen. De Bijbel zegt ons in Matteüs 11, dat vers dat wij gelezen hebben, toen Johannes in de gevangenis over de werk van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en hij zei tegen hem, bent u het die komen zal? Hier is de twijfel. Bent u het die komen zal of verwachten wij een ander? Hoezo, Johannes de Doper? Je hebt zelf gezegd, zie het Lam van God. Hoe zit het met ons? Johannes was een gelovige. Hij is een bijzonder persoon. Hij was niemand groter dan Johannes de Doper. Maar hij twijfelde niet aan mensen, maar hij twijfelde aan Jezus. En misschien zijn er vandaag personen in deze plaats die eveneens twijfelen. Twijfelen aan Jezus. Wie is hij? Hoezo moet ik in hem geloven? Wat heeft hij voor mij gedaan? Johannes de Doper twijfelde. U bent niet de enige vandaag als u zegt, ik twijfel aan Jezus. Dan kan Johannes de Doper naast u gaan staan en zeggen, ik twijfelde ook. U bent niet de enige die twijfelt aan Jezus. Er zijn nog vele anderen. Maar het is belangrijk, als je twijfelt, wat moet je gaan doen? Ga op zoek. Als je de rest van je leven alleen maar in twijfels leeft en niks is zeker, dan is het ellende. Heb ik de juiste keus gemaakt? Heb ik de juiste richting genomen? Maar het is goed om op zoek te gaan. En dat is precies wat Johannes de Doper deed. Hij was in de gevangenis, maar hij had zijn volgelingen. Hij stuurde twee discipelen naar Jezus. Hij kon zelf de vraag niet stellen. Maar hij zegt aan zijn discipelen, ga naar Jezus. Vraag aan hem, bent u degene die wij verwachten of verwachten wij een ander? Johannes de Doper had zijn twijfels. Maar hij ging uit op onderzoek. Je hebt gezonde twijfels. Gezonde twijfel gaat op zoek naar antwoorden. Gezonde twijfels gaan op zoek naar waarheden. Wat is de waarheid voor mij? Je hebt ongezonde twijfel. Als je bijvoorbeeld aan alles twijfelt, aan iedereen twijfelt, dat is ongezonde twijfel. Gezonde twijfel werkt deprimerend, demotiverend. Het werkt destructief. Je twijfelt aan alles. Je twijfelt aan je partner. Was zij of is hij wel de juiste persoon geweest? Dat is ongezond. Maar Johannes de Doper koos ervoor om te zoeken naar de waarheid. Bent u vandaag op zoek naar de waarheid? Ik ben opgevoed met het christelijk geloof. Ik heb biddende ouders. Ouders die mij verteld hebben over de liefde van Jezus Christus. We kwamen dagelijks bij elkaar met 6 kinderen rondom Gods woord. En wij leerden uit Gods woord. Het is één ding om dingen te horen. Maar het is belangrijk dat je zelf de keus maakt. Wat is waar en wat is niet waar. Dus je moet gaan op onderzoek. Dat heb ik gedaan voor mijzelf. Want je wil weten, wat zijn de feiten? Wat zijn de waarheden in het leven? Wat zijn de waarheden van Gods woord? Dat is precies wat Johannes de Doper deed. Dit is het antwoord van Jezus op Johannes de Doper's vraag. Matteüs 11, vers 4 zegt ons, en Jezus antwoordde en zei tegen hen, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en armen wordt het evangelie verkondigd. Ik weet niet hoe het met u zit, maar als ik zo'n antwoord zou krijgen, ik zou niet tevreden zijn. Johannes de Doper's vraag was, bent u degene die komen zou? Zijn vraag is niet, wordt er wonderen verricht? Ik wil weten, bent u werkelijk de Messias? Of moeten wij een ander verwachten? En als het gaat om wonderen, dan heb ik wel een wonder nodig, zei Johannes, want ik zit in de gevangenis en ik sta te wachten op mijn executie. Ik heb een wonder op dit moment nodig. Maar wat deed Jezus eigenlijk? Wat voor antwoord gaf Jezus aan Johannes? Johannes is een prediker. Hij predikte de bekering. Bekeert u, het koninkrijk van God is gekomen. Wat Jezus deed was niet anders dan Johannes meenemen naar datzelfde woord dat hij predikte. Want wat Jezus deed was, hij verwees Johannes de Doper naar een profetie die we kunnen vinden in het boek Jesaja. Profetie spreekt van voorspellingen. Jezus heeft het altijd over het woord. U weet, Jezus heeft geen enkel boek geschreven. Iemand heeft gezegd, als je belangrijk wilt zijn, moet je een boek gaan schrijven. Jezus heeft geen enkel boek geschreven. Maar er zijn vele geschriften die over hem geschreven werden. En Jezus verwees naar het woord. Jezus en het woord waren altijd één. U denkt maar aan zijn verzoeking in de woestijn. Jezus gebruikte het woord. Er staat geschreven tot 3 maal toe. En zo zegt hij aan Johannes de Doper. Johannes, als je niet gelooft, onderzoek dan de schriften. Kijk dan naar wat er geschreven werd over mij. Jesaja, boek Jesaja, sorry, ik ben niet zo goed met dit. Dus in eerste instantie lijkt Jezus' antwoord heel vreemd. Want het antwoord maakt niet duidelijk dat of Jezus werkelijk de Messias was. Maar Jezus verwees Johannes naar het boek Jesaja. We gaan dat lezen, Jesaja 35, vers 5. Het gaat hier om de profetie, de komst van de Messias. En de komst van de Messias gaat gepaard met vele wonderen en tekenen. Want we weten dat die wonderen die verricht werden door Jezus, dat het werken waren van de Heere God. Jesaja 35, vers 5 zegt ons, dan zullen, dat is toekomende tijd, dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. Johannes, als je aan mij twijfelt, onderzoek dan de profetieën aangaande mij. Ik zeg het niet van mezelf. Het zijn anderen die over mij geschreven hebben. En dat is precies wat wij moeten doen als wij twijfelen vandaag aan Jezus. Onderzoek de schriften. Dat is ook wat Jezus zegt aan de ongelovige mensen in zijn tijd. Er zijn velen die met Jezus in aanraking kwamen. We hebben Jezus nog eens niet gezien. Maar toen Jezus zijn bediening had, waren er mensen die zijn woorden hoorden, zijn wonderen zagen. En dan nog geloofden zij niet in Jezus. Het enige wat Jezus kon zeggen is, onderzoek Gods woord. In Johannes 5, vers 39, daar vinden wij de woorden van Jezus aan de ongelovige Joden van zijn tijd. Hij zegt daar in Johannes 5, vers 39, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Dat deden de Joden. Ze onderzochten de Torah, de wet. Ze onderzochten de schriften, daar, zoals Jezus zegt, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Is goed. Maar Jezus gaat verder en zegt, en die zijn het die van mij getuigen. Die schriften, die getuigen van mij. Johannes, die schriften getuigen van mij. Ongelovige Joden, die schriften, onderzoek de schriften. Als je twijfelt, onderzoek de schriften, want die getuigen van mij, zegt Jezus. Dus ook voor vandaag en deze tijd is precies hetzelfde. Jezus verwijst de mensen naar de schriften. Als wij twijfelen vandaag aan Jezus, dan raad ik u één ding aan. Onderzoek Gods woord. Onderzoek de schriften. Want de schriften vertellen, getuigen over Jezus. Ik heb geen ander antwoord voor u. Geen andere oplossing als u twijfelt vandaag aan Jezus. Zelfs Johannes de Doper twijfelde. Jezus verwees hem naar de schriften. Schakel van twijfel naar weten, want dat is belangrijk. Twijfel kan ongezond zijn, maar als twijfel u drijft naar het zoeken van antwoorden, naar het zoeken van de waarheid, dan is dat een gezonde twijfel. Dan leef je met zekerheid. En wij moeten schakelen van twijfel naar weten. En de Bijbel gaat daarover. De Bijbel gaat daarover. U mag niet twijfelen als het om de eeuwigheid gaat. Ziet u, als u een verkeerde auto heeft gekocht, dan is dat al heel ontzettend vervelend. Laat staan als u een huis gekocht heeft op de verkeerde plek of er zijn allerlei gebreken, dat is dat heel ellendig. Maar als het gaat om de eeuwigheid, dan is dat heel ernstig als u ernaast zit. We gaan op zoek naar antwoorden. We gaan op zoek naar de waarheid die de Bijbel ons laat zien. Bijbels geloven is niets anders dan weten. Bijbels geloven is niet een sprong in de duisternis en kijk maar waar je belandt. Bijbels geloven betekent weten. De facts, de feiten. Zo zit het in elkaar en niet anders. Dat doen wetenschappers. Zij onderzoeken de dingen of het wel waar is. En als het waar is, dan staat het vast. Al komt er iemand die eraan twijfelt en zegt, nee, we hebben het onderzocht. Het is zo en zo. Wij moeten schakelen van twijfel naar weten. En dat is precies wat Johannes de Doper deed. Hij had twijfels. Maar hij zond twee discipelen. En hij vroeg aan Jezus, bent u degene die wij verwachten of verwachten wij iemand anders? Ik neem u mee naar het boek Job. Sommigen hebben gezegd dat het boek Job het oudste boek in de Bijbel is. Zelfs ouder dan het boek Genesis. En Job zegt dit het volgende in hoofdstuk 19, vers 25. Ik weet echter, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. Job was zeker van zijn zaak. Hij zegt, ik weet dat mijn verlosser leeft. Zijn er personen hier die vandaag weten dat Jezus leeft? Ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. Het spreekt van die opstanden. Ik weet, ook als ik zelf zal vergaan, ik weet dat ik zal opstaan, dat ik eens voor mijn God zal staan. Job, hij zegt, ik weet het. Er is een ander vers, de psalmist, psalm 34, vers 9. Hij zegt, proef en zie dat de Heere God goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Wie van u weet dat God goed is? Proef en zie, zei de psalmist. Proeven heeft te maken met je smaakpapillen. Zien heeft te maken met je ogen. Het heeft te maken met je zintuigen. Je kunt het proeven, je kunt het zien. En de psalmist zegt niets anders dan ervaar God. Je kunt God ervaren. Je kunt zijn goedheid ervaren. Je kunt zijn liefde dagelijks ervaren. De psalmist zegt, God overlaat ons met zegeningen. Is dat uw getuigenis dat God u overlaat met zegeningen? Dat hij trouw is van dag tot dag? Dat hij bij u is als u diep in de put zit en u roept tot hem dat hij daar is? God is getrouw. De psalmist zegt, proef en zie dat God goed is. De goedheid van God kun je ervaren. Zoals je liefde van iemand kunt ervaren. Dat je zegt, wow, dat doet mij iets. Zo kun je ook de liefde van God ervaren in je leven. Schakel van twijfel naar weten. Job zegt, ik weet dat mijn verlosser weet. De psalmist zegt, ik heb gezien. Ik heb geproefd de goedheid van God. Hier is een belijdenis van Petrus. Er kwam een moment dat Jezus het woord bracht en dat velen die Jezus volgden hem verlieten vanwege, juist vanwege dat woord. Het was hem te hard, dat woord. Mensen verlieten Jezus. Dus er waren discipelen van Jezus die hem verlieten vanwege hun twijfels. Johannes 6, vers 66 zegt ons, van toen af trokken velen, niet weinigen, maar velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. Oh, wat een teleurstelling. Nee, Jezus kwam niet om populair te zijn. Je volgde hem of je volgde hem niet. Je geloofde hem of je geloofde hem niet. De Bijbel zegt, velen trokken zich terug en volgden Jezus niet meer. En dan zegt Jezus aan de 12 discipelen, wilt u ook niet weggaan? Ziet u, Jezus lijmt niemand aan zich. Oh, blijf alsjeblieft met mij. Jezus zegt heel duidelijk aan zijn discipelen, wilt u ook niet weggaan? Je zult mij heus niet teleurstellen. En dit is het antwoord van Simon Petrus. Heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Naar wie zullen wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Petrus, hoe weet je dat eigenlijk? Petrus kon zeggen, ik heb het gehoord. Ik heb het gezien. Ik heb het ervaren. Ik was bij Jezus. Ik ben een ooggetuige. Heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Petrus had geen twijfel. Want hij heeft het werkelijk gezien en gehoord. De dingen die Jezus deed en sprak. Vers 69, en wij hebben geloofd. Ik zeg u nogmaals, geloven, Bijbels geloven betekent weten. Ze zagen Jezus. Ze hoorden de woorden van Jezus. We hebben geloof en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Amen. Wij hebben het erkend. We kunnen er niet omheen. Dus Petrus kon dezelfde keus maken als vele anderen om Jezus te verlaten. Maar hij zegt, nou, tot wie zullen wij gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. Schakel van twijfel naar weten. Dat is belangrijk. Zolang je steeds twijfelt en niet zeker weet, staat je geloof wankel. Maar het is belangrijk dat je zegt, ik weet het zeker. Ik weet mijn verlosser leeft. De belijdenis van de ongelovige Thomas natuurlijk mag niet uitblijven. Als we het hebben over iemand die twijfelt, dan noemen wij meteen Thomas. De Bijbel zegt ons, na de opstanding van Jezus verscheen hij aan zijn discipelen. Ze waren in een ruimte, de deur was dicht, zegt de Bijbel. En op een gegeven moment was Jezus in het midden. Maar één persoon ontbrak, dat was namelijk Thomas. De Bijbel zegt hier in vers 24. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. Dat krijg je als je een dienst overslaat, dan mis je zegeningen. Amen. De elf waren bij elkaar en ze hadden een zegening, maar Thomas was er niet. Als u wegblijft van een samenkomst, dan mist u altijd een zegen. Kunt u amen zeggen? Je moet er altijd bij zijn, want je wil de zegen ervaren. Je wil de zegen ontvangen. Thomas, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, we hebben de Here gezien. Wij zijn ooggetuigen. Wij hebben de Here gezien. Maar hij zei tegen hem, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen, zegt de Bijbel, waren zij, zijn discipelen, weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zei, vrede zij u. Shalom. Vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. Je zou zeggen, nou, Jezus kwam daar en hij ging meteen Thomas bestraffen. Thomas, waar is jouw geloof? Jezus bestrafte Thomas niet. Jezus bestrafte zelf Johannes de Doper niet. Johannes de Doper, wat voor profeet ben je? Je bent gezonden door God en je twijfelt aan mij. Maar Jezus bestrafte Johannes de Doper niet. Zo bestrafte Jezus Thomas ook niet. Nee, Jezus antwoordde zelfs de twijfel van Thomas en verscheen aan Thomas en zei aan Thomas, zie, de doorboorde handen. Dat is alles wat Jezus deed. Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas wilde bewijs zien. Wil je bewijs zien, Thomas? Hier zijn mijn handen. Hier is mijn zij, Thomas. Doorboord. Wil je bewijs zien? Jezus gaf bewijs. Wat ik u zeg vandaag, geloven betekent weten. De andere discipelen, ze hebben hem, Jezus, eerder gezien. Dus zij geloofden, dus zij wisten het. Jezus is opgestaan. Behalve Thomas twijfelde nog aan de opstanding van Jezus. De volgende woorden zijn eveneens belangrijk. Jezus zegt tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Omdat je mij gezien hebt. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Ik heb Jezus niet gezien. Heeft u Jezus gezien? Ja, hoe gaan we eigenlijk om met geschiedenis? Mensen hebben gezegd dat Napoleon bestaat. Ik heb hem nog nooit gezien. Heeft u ooit Napoleon gezien? Hoe gaan we om met de geschiedenis? We hebben Jezus niet gezien, maar geloven we dat Jezus heeft bestaan? Geloven we dat Napoleon heeft bestaan? Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. En dan zegt vers 30. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel vele andere tekenen gedaan. Die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze tekenen en wonderen zijn beschreven opdat u gelooft. Dus de tekenen, de wonderen die Jezus deed, waren vele. De Bijbel zal te vol zijn. Maar deze wonderen zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Waarvoor is de Bijbel ons gegeven? De Bijbel zegt, de dingen zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is. Daar zijn de feiten, daar zijn de tekenen, daar is de aanwezigheid van Jezus. We denken maar ook aan 1 Korinthe 15, aangaande de opstanding van Jezus. Daar beschrijft Paulus de opstanding van Jezus, dat velen hem gezien hebben. De vrouwen bij het graf, de discipelen. Hij zegt zelfs 500 mensen in één keer hebben Jezus gezien. Op het laatst heb ik ook ik gezien, zegt Paulus. We zijn allemaal ooggetuigen van de opstanding van Jezus. Geloven betekent weten. Het is niet tasten in het duister, is het wel waar? Waar geloof betekent weten. Vaststaan op een fundament. Blijf niet steken in uw twijfel. Maar ga net als Johannes de Doper op zoek naar het antwoord. Op zoek naar de waarheid. Bent u het? Bent u degene die komen zou? En Jezus gaf hem een antwoord terug. Onderzoek de schriften. Er zijn velen die hier al een keus hebben gemaakt. Maar wat doen wij met ons weten? Wat doen wij met ons weten? Ik weet dat God leeft. Ik weet dat Jezus leeft. Ik weet dat hij voor mij is gestorven. Maar wat doen wij met die kennis? Het is belangrijk dat wij gaan schakelen van twijfel naar weten en van weten naar volgen. Want dat is wat Jezus Christus volgen betekent. Als wij ontdekt hebben wie Jezus is, dan gaat ons leven veranderen. Waarom zit u hier? En niet, als het mooi weer is, daar aan het strand? Want iets heeft u veranderd. Uw hele levensstijl is veranderd. U zegt zondag, ja, dan is dat de dag des Heren. Uw leven wordt gevormd door wat u gelooft. Als u Jezus kent, als u weet wie Jezus is en wat hij voor u heeft gedaan, dan gaat uw leven veranderen. De Bijbel zegt ons, de waarheid maakt vrij. Zijn er personen hier die vrij zijn door Jezus Christus? Johannes 8, vers 31 zegt ons, Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Hoe? Je kunt het ervaren. Die verandering kun je zien in je eigen leven. Er zijn mensen die zeggen, wat is met jou gebeurd? Sinds jij een christen bent, ben je totaal anders geworden. Je vloekt niet meer. Je gaat niet meer naar plekken daar waar al die dingen gebeuren die het daglicht niet kan verdragen. Wat is met jou gebeurd? De waarheid heeft ons vrijgemaakt. Bent u blij dat Jezus u vrij heeft gemaakt? Galaten 2, hier is de getuigenis van Paulus. Paulus was ooit een tegenstander van Jezus Christus. Hij was een vijand van het kruis. Hij moest niets hebben over Jezus en zijn discipelen. Hij was een vervolger van de christenen van zijn tijd. Hij was een vrome fariseer en hij stond op voor zijn fariseeus geloof en hij ging christenen vervolgen. Hij haatte de christenen. Hij haatte het christelijk geloof. Totdat hij zelf oog in oog kwam te staan met Jezus. Paulus was geen vriend van Jezus. Hij was een vijand van Jezus. Maar wat gebeurde in dat leven van Paulus? Dat hij opeens een volgeling werd van Jezus. Wat gebeurde in zijn leven? Wat zorgde ervoor dat zijn leven op zijn kop stond? Dat hij opeens een volgeling werd van Jezus. Dat mensen bang waren te zeggen, hij is een vijand van Christus en hij is nu christen geworden. Namelijk om ons achterna te zitten. Sommigen waren bang, maar God verzekerde de mensen. Wees niet bang voor Paulus, hij is mijn dienstknecht. Paulus zegt in Galaten 2 vers 20, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Is dat niet een totale verandering? Voorheen zocht je je eigen wil. Voorheen zocht je je eigen wegen. Maar nu, zoals Paulus het zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Het gevolg van weten is dat je zegt, ik wil Jezus volgen met heel mijn hart. Ik wil dat Jezus gezien wordt in mijn leven. Dat is wat Paulus zegt, maar Christus leeft in mij. Leeft Christus vandaag in u? Dat Christus in u gezien kan worden. Dat zijn liefde, dat zijn bewogenheid. We hebben vandaag gehoord over evangelisatie. Hoe kunnen wij dat doen? Als wij die passie van Jezus in ons hart hebben, zijn liefde voor zielen. Dat wij zeggen, Heer, ik wil gebruikt worden tot uw eer en glorie. Zoals u mij veranderd heeft, weet ik ook dat u anderen kan veranderen. Zoals u mij hoop heeft gegeven, zo weet ik ook dat u mensen hoop kan geven. Ik ben met Christus gekruisigd. Oftewel, mijn oude leven, zegt Paulus, dat leven telt niet meer. Dat zondig leven heb ik afgelegd. En Christus leeft in mij. Dat is het geheim van christen zijn. Je weet. En je weet dat Christus in je leeft. Ik wil gaan naar het einde. De Bijbel gaat niet over goedgelovige mensen, brave mensen die maar achter iemand aangaan, zonder vragen te stellen. Nee, de Bijbel gaat over mensen die twijfels hadden. Net als Johannes de Doper, net als Thomas, net als vele anderen, net als wij. De Bijbel gaat niet over goedgelovige mensen, maar mensen die durfden te twijfelen en durven de waarheid te zoeken. En omdat zij de waarheid hebben gevonden, komt er een verandering in hun leven. De Bijbel gaat over mensen die veranderd zijn door de liefde van God. Twijfelt u nog aan Jezus? Kan ik u maar één advies geven? Onderzoek Gods woord. Is het waar wat er geschreven staat? Is het waar dat Jezus gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven? Hoe kan ik dat ervaren? De psalmist zegt, proef en zie dat God goed is. Je kunt Gods liefde ervaren in je leven. Ik kan velen van u vragen om te getuigen van zijn goedheid vandaag. Dat de ene zegt, ja, God is mij zo genadig geweest. Mijn leven was geruïneerd, maar Jezus heeft mijn leven rechtgezet. Hij heeft mij hoop gegeven. Als u twijfelt aan Jezus, en ik spreek niet over ongelovigen hier, maar over gelovigen die twijfelen aan Jezus. Het klinkt zo tegenstrijdig. Onderzoek de schriften. Twijfelt u aan Jezus' liefde? Kijk dan aan zijn doorboorde handen. Thomas, je gelooft mij niet? Twijfel je aan mijn liefde? Kijk naar mijn handen. Hier is mijn zij. Wat nog meer moet Jezus doen om u te overtuigen dat hij van u houdt? Wat moet Jezus nog meer doen? Hij stierf aan het kruis voor mijn zonde, voor onze zonde. Wat nog meer moet hij doen zodat wij werkelijk geloven? Ik denk dat God zelf geen antwoord heeft. God zegt, ik heb het grootste bewijs gegeven door mijn zoon te geven. Dat mijn zoon stierf aan het kruis voor de zonden van deze wereld. De Bijbel zegt ons, God heeft zijn liefde bevestigd door zijn zoon te geven aan deze verloren gaande wereld. Twijfelt u aan de liefde van Jezus? Kijk naar zijn doorboorde handen. Hij stierf voor uw zonden. Laten we bidden. Hemelse Vader, u weet wat voor maaksels wij zijn en dat wij mensen twijfels kennen, Heer. En twijfels bezitten ieder van ons, Heer. We danken u, Heer, dat wij mogen twijfelen, maar help ons ook, Heer, oh God, durven vragen te stellen. En help ons, o Heer, om de zaken te onderzoeken, Heer. Zoals Johannes de Doper dat deed. Bent u degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Heere God, ik bid vandaag voor degenen die twijfelen. Twijfelen aan God. Twijfelen aan Jezus. Ik bid u, Heer, dat u de harten zult aanraken. Het is de Heilige Geest die ons overtuigt wie Jezus is. En Heer, u vraagt niet van ons dat wij goedgelovig zijn. Maar u zegt aan ons, onderzoek de schriften. Zoek naar de feiten, zoek naar de waarheden. En wij danken u, o Vader, voor de vele voorbeelden in uw woord. We zien mensen, net zoals wij, vol met twijfels. En zo leggen wij, Heer, onze twijfel vandaag in uw handen. Wilt u ons helpen, Heer? Op weg te gaan, dat wij kunnen schakelen van twijfel naar weten. Heer, dat wij weten dat u voor ons gestorven bent. Dat wij weten dat Jezus onze zonden op zich heeft genomen. Dat wij vrij kunnen zijn van zonde, Heer. Dat wij een nieuw mens kunnen zijn, zoals uw woord het zegt. Die in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Heer, help ons dat wij dat mogen ervaren. Ik bid ook voor de velen van ons, o Heer, die de kennis hebben, die weten wie Jezus is. Help ons, Heer, Jezus na te volgen met heel ons hart. Zoals Jezus gezegd heeft, die mij lief heeft, die bewaart mijn woord. Heer, help ons dat uw woord in ons gevonden zal worden. Help ons, Heer, u na te volgen, dat wij net als Paulus kunnen zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Heer, help ons dat uw liefde, uw grootheid gezien zal worden in ons leven. Dat de liefde van Jezus gezien zal worden in de gemeente. Als mensen binnenkomen, Heer, dat zij geconfronteerd worden met die liefde van Christus. Heer, gebruik zo uw kinderen, Heer, en ieder van ons. Ik dank u, o Vader, voor degenen die ooit een keus hebben gemaakt om Jezus te volgen. Houd u ons, Heer, standvastig en help ons, Heer, een zegen te zijn voor hen. Ik wil bidden voor hen, Heer, die vandaag binnen zijn gekomen met twijfel. Twijfel wie Jezus is. Wilt u hen ook hun hart aanraken in Jezus' naam. En terwijl wij in gebed blijven, misschien zijn er personen vandaag die zeggen, bid voor mij. Ik ben gekomen met vele twijfels. Maar vandaag heb ik een houvast gekregen. Door te onderzoeken Gods woord kan ik ontdekken wie Jezus is. Als er personen zijn vandaag die zeggen, bid voor mij. Ik ben een persoon van twijfel, maar ik ben op zoek naar de waarheid. Bid voor mij. Zijn er personen vandaag die dat gebed nodig hebben? U mag uw hand opsteken, dat wij met u mogen bidden. Heer, geef mij zekerheid. Help mij, Heer, te wandelen de weg die u voor mij heeft gepland. Zijn er personen hier met twijfels? Leg uw twijfels in de handen van Jezus. Vader, dank u wel dat u aanwezig bent in deze plaats. En u bent ons genadig, Heer. Uw woord zegt ons, zij die u zoeken, zullen u vinden. U speelt geen verstoppertje, Heer, met ons. Maar u laat zich vinden door hen, Heer, die u oprecht zoeken. Ik dank u, Heer, dat u de naprediker zijn van dit woord. Ik geef u de glorie, lof en prijs, Vader. In Jezus' naam hebben we het mogen bidden. Amen. Mag ik het woord geven aan... Ja.